Wij lezen opnieuw uit de brief aan de Efeziërs uit het eerste hoofdstuk. En komen daarbij elke keer een stukje verder. Ik begin weer te lezen in Efeze 1 vers 3. En ik doe dat uit de Telos vertaling. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde. Terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade, waarmee Hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht, daar Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, dat Hij zich had voorgenomen in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. In Hem in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren, naar het voornemen van Hem die alles werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden worden tot lof van zijn heerlijkheid. Wij die vooraf in Christus hebben gehoopt. Tot zover voor vandaag de lezing uit het woord van God. Het onderwerp van vanavond hangt nauw samen met dat van de vorige keer. Als u er toen niet was, dan moet u dus even proberen de aansluiting te pakken te krijgen. Want we hebben toen gezien dat zeer belangrijke wereldplan van God, dat hier, zoals op zoveel plaatsen in de Bijbel, in enkele woorden wordt samengevat. God heeft zich voorgenomen in zichzelf met betrekking tot de bedeling van de volheid der tijden, zegt vers 10... om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus. Als er één thema is in de Bijbel, afgezien van het thema God of van Christus, maar een thema dat niet een persoon behelst, maar een abstract begrip. Als er één thema is in de Bijbel waarin de ganse schrift zou kunnen worden samengevat, dan is dat het Koninkrijk Gods. Daar gaat de hele Bijbel over, om zo te zeggen. Het begint al bij de moederbelofte en het gaat door tot de laatste bladzijde van de Bijbel. Dat is het waar de profeten over gesproken hebben. En dat niet alleen, daar heeft Johannes de Doper over gesproken, daar heeft de Heer Jezus over gesproken. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen of het Koninkrijk van God is nabij gekomen. En Hij verrichtte de wonderen en tekenen die daarbij horen, en die aanduiden dat de kracht van dat koninkrijk inderdaad bezig was binnen te breken in onze werkelijkheid. Dit is het grote plan van God en het omvat alles. Ik heb de vorige maal gezegd, Gods plan is niet dat we uiteindelijk allemaal in de hemel komen. Ik weet niet hoeveel slachtoffers ik met die opmerking gemaakt heb, maar als u het goed begrepen hebt, dan is het hopelijk allemaal goed terechtgekomen. Ik heb gezegd, als u sterft, als u de pech hebt dat u overlijdt voordat de koning komt, dan is het geweldig dat we naar de hemel gaan. Maar dat is niet onze bestemming. Ook degenen die daar zijn, wachten op precies hetzelfde als wij. In sommige opzichten zijn ze beter af, want ze hebben het zondige vlees niet meer. Ze hebben het lichaam met al zijn gebreken en kwalen niet meer. In sommige opzichten zijn ze slechter af, want ze hebben helemaal geen lichaam. En dat is ook niet Gods plan. Ze zijn ontlichaamd. Dus zij wachten ook. Zij wachten totdat ze het opstandingslichaam zullen krijgen, precies zoals wij daarop wachten. Maar ze wachten bovenal op de koning. Daar wordt gewacht, precies als hier. Want het doel is niet de hemel. De Heer Jezus heeft nooit verkondigd, als je in mij gelooft, ga je naar de hemel. En de apostelen hebben het daar nooit over gehad. En het Oude Testament heeft het daar nooit over. Hoe wij daartoe gekomen zijn om het accent daarop te leggen, nou, daar zouden we een hele historische beschouwing over kunnen geven. Maar in de Bijbel gaat het altijd over wat anders. De discipelen hadden het over wat anders. De apostelen, ze hebben het van het begin af aan het Koninkrijk Gods gepredikt. Dat heb ik u laten zien in het boek Handelingen van begin tot eind. Nooit lezen we, als jullie sterven, we gaan naar de hemel, want daar ging het niet om. Het is geweldig dat dat zo is, maar het is niet het doel. Paulus zegt, ik ben overal rondgegaan om het Koninkrijk Gods te prediken. Handelingen 20, vers 25. Dat is wat Filippus predikt in Samaria. Dat is wat Paulus predikte op al zijn reizen. Zelfs het zondeprobleem stond niet vooraan in zijn bediening. Natuurlijk moet dat ook opgelost worden, maar wij doen net alsof dat dan weer het doel is. Maar dat is alleen maar een middel om tot het eigenlijke doel te komen. En zelfs als we geestelijke groei gaan vertonen, gaan lijken op de Heer Jezus. Ik heb heel lang gedacht, dat is dus het eigenlijke doel. Maar eigenlijk is dat ook maar weer een middel. Want op Jezus lijken is zo belangrijk hier op aarde, omdat wij het werk van Christus voortzetten. Van de week kreeg ik een mailtje van iemand die zei, onze dominee zegt, wij zijn niet als Jezus, die deed wonderen en tekenen, maar wij zijn niet zoals hij, dus wij doen dat niet. Dat klinkt heel eerbiedig en vroom, maar dat is het helemaal niet. Want dit is nou net precies, hebben we gezien bij de predestinatie, de voorbestemming, dit is nou precies Gods plan. Dat we zouden zijn als Jezus en dat we zouden doen als Jezus. Zoals ik u, zoals de Vader mij in de wereld gezonden heeft, zo zend ook ik u. We zijn ook niet gemeente, lieve mensen, om het gezellig te hebben met elkaar. Wij zijn gemeente om het Koninkrijk Gods in deze wereld te promoten. Daar zijn we voor. En als u het alleen maar knus hebt met elkaar, dan schiet u volledig uw doel voorbij. En dan zegt de Heer later tegen de rechterstoel, waarom hebben jullie niet beantwoord aan jullie bestemming als gemeente? Dat was niet om het goed met elkaar te hebben. Jullie zijn naar binnen gericht, je moet naar buiten gericht zijn. Het gaat om het koninkrijk. Nu, daar hebben we het uitvoerig over gehad. Maar nu komt daar een heel bijzondere gedachte bij. En dat is de plaats die wij in dat koninkrijk zullen hebben. En in zekere zin ook nu al hebben. En die wordt uitgedrukt, ja, met een woord dat al meteen, daar beginnen de problemen al, lastig te vertalen is. De Telos-vertaling zegt, wij zijn erfgenamen geworden, maar de voetnoot zegt, we hebben een erfdeel verkregen. De meeste vertalingen hebben iets dergelijks, erfgenamen geworden of een erfdeel verkregen, wat in feite op hetzelfde neerkomt. Maar de Statenvertaling heeft, wij zijn een erfdeel geworden. Maar de kanttekening in de Statenvertaling geeft deze mogelijkheid, die ook algemeen als de meer waarschijnlijke wordt beschouwd. Wij zijn niet een erfdeel geworden, wij zijn erfgenamen geworden. We hebben een erfdeel gekregen. Dus het begint al een beetje meteen met dat lastige woord, maar we moeten ingaan op die belangrijke gedachte van het erfdeel. Wat betekent dat dat wij een erfdeel hebben? En nou ziet u alweer direct hoe onze traditie ons daarin plaagt, want voor de heleboel mensen is dat helemaal geen probleem. Het erfdeel is gewoon dat we naar de hemel gaan. Het komt altijd daarop neer. Onze hele toekomstverwachting wordt in dat ene zinnetje samengevat. Maar het erfdeel, dat zal hopelijk vanavond duidelijk worden, heeft altijd te maken met het koninkrijk. En de tekst die straks al genoemd is in Romeinen 8 vers 17, laat dat zien. Wij zijn erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Wij erven niet de hemel, wij erven de aarde, zegt Matthäus 5 vers 5. Wij erven de wereld, zegt de Romeinen 4. Wij erven deze schepping, zegt de Romeinen 8. Oké, dat moet vanavond proberen een beetje duidelijk te worden. En dan moeten we daarbij ook nog proberen te onderzoeken wat je daar nou mee kunt in het gewone leven. Wat dat voor betekenis voor ons heeft. Laat ik toch even beginnen met die mooie vertaling in de Statenvertaling. Hij is waarschijnlijk verkeerd, maar hij is wel mooi. Dat heb je wel eens een keer. Weet u, die beeldspraak die hierachter zit, heeft in elk geval te maken met de taal van het Oude Testament. En in het Oude Testament vind je beide gedachten. God zegt van zijn volk, of het volk zegt het tot God, wij zijn uw erfdeel. De Heere heeft ons als zijn volk geërfd, als erfdeel gekregen. Maar die andere gedachte vind je ook in het Oude Testament. Israël was op weg naar het beloofde land waar ze allemaal een erfdeel zouden krijgen. Dus daar begint het al, die twee kanten van de zaak. Ze waren een erfdeel geworden en ze zouden ook een erfdeel krijgen. Nou, laten we met dat eerste beginnen. Laten we eens even ervan uitgaan dat de Statenvertaling het hier goed heeft. Want het is wel op zichzelf een heel mooie gedachte. Daarbij moet u eigenlijk weten wat dat in het Oude Testament betekent. Wat betekent het? God heeft Israël als zijn erfdeel gekregen. U hoeft het nou niet op te zoeken, maar misschien kunt u het ergens noteren. Er is een heel belangrijke, belangwekkende tekst in Deuteronomium 32. In de toespraak in het lied van Mozes, in vers 8 en 9. Daar staat dat God, toen hij de volkeren van elkaar verdeelde, hij ze verdeeld heeft naar het aantal van de kinderen Israëls. Maar er is een lezing die waarschijnlijk juist is. Hoewel dat niet de officiële lezing is van het Hebreeuwse Oude Testament, maar wel gevonden in oude handschriften. En daar staat, hij heeft de volkeren verdeeld naar het aantal van de kinderen Gods. Je kan je wel voorstellen dat dat veranderd is, want wat moet dat nou betekenen? Nou, die kinderen Gods, of die zonen Gods staat er dan eigenlijk, dat zijn de engelen. Het gaat terug op een oude overlevering in Israël, die je ook, waarvan je sporen in de Bijbel vindt. Toen God na de zondvloed en na de Babylonische ballingschap zich heel in het bijzonder met Israël ging bezighouden, toen liet hij, zoals Paulus in Handelingen 14 zegt, alle volken op hun eigen wegen gaan. Maar hij liet ze niet aan hun lot over. Hij gaf ze allemaal een engelvorst mee, die op ze moest passen. Nou is het merkwaardige, die volkeren hebben die engelvorst geleidelijk aan vereerd als een god, een godheid. En dat verklaart een bijzonder merkwaardige tekst. Ik noem het maar kort, want we kunnen daar niet tot lang op doorgaan. Maar in Deuteronomium 29, vers 26, daar staat iets ongelooflijks waar je zomaar overheen leest. Daar staat van de goden dat God die toebedeeld heeft aan de volkeren. God die goden toebedeelt aan de volkeren. Dat heeft waarschijnlijk te maken met deze overlevering die we uit andere geschriften beter kennen. God heeft al die volkeren een eigen engelvorst meegegeven, die door die volkeren als godheid werd vereerd. Ik heb daar uitvoerig over geschreven in mijn boek De Negende Koning. Maar het bijzondere is dit, daar gaan we nou naartoe. Dan zegt de Heere, al die 70 volken die u vindt in Genesis 10, daar worden ze alle 70 opgesomd. Al die 70 volken, die geef ik een engelvorst mee. En dan laat ik ze verder aan zijn zorg over. Maar Israël is mijn portie. Is mijn erfdeel. Israël valt mij toe. En wat is zo bijzonder daaraan? God is ook een God. Maar God is de God der goden. Hij is de God over al die andere goden. Hij is de ene, de ware God. Die anderen zijn in feite geen goden. Het zijn alleen maar engelen. Je vindt dat heel mooi in Richteren 11 als Jefta in conflict is met de koning van Ammon. En dan zegt die man, waarom wil je nou mijn land hebben? Dat land is ons gegeven door Yahweh. En jullie God, die heeft, Kamos, die heeft jullie land gegeven. Wees nou tevreden met wat jullie God jullie gaf. En wij zijn tevreden met wat onze God aan ons gaf. En dan zegt hij, maar als je daar niet aan houdt, als je het toch moeilijk blijft doen, weet dan dat er een rechter is over jouw God en mijn God. En weet je wie dit is? Dat is mijn God. Dan moet je goed lezen hoe merkwaardig dat is. Daarmee geeft hij aan, goede vriend, onze God is niet zomaar de God van Israël. Dat is die wel, dat is in het bijzonder. Want wij zijn zijn erfdeel. Maar hij is tegelijkertijd de God van hemel en aarde. Hij is de God van alle volkeren. Hij is de God ook over jouw God. Dat is zo diep. Vorig jaar of het jaar daarvoor, ik ben het een beetje kwijt, was ik op een van de grote feestdagen op het Tempelplein in Jeruzalem. Nee, niet op het Tempelplein, op het met de Klaagmuur. En iemand vroeg aan mij, die was pamflet aan het uitdelen, bent u Joods? Ik zeg, nee, maar ik hou van de God van Israël. Ik zeg nooit, ik ben christelijk, want dan word je meteen in een vakje gestopt. En dit geeft altijd enige verwarring. Nee, maar ik heb de God van Israël lief. Oh, zei hij, maar hij is de God van alle mensen. Ik zeg, ja, maar om een of andere reden vindt hij het fijn om zich de God van Israël te noemen. Big smile. En dan ging hij weer. Hij noemt zich de God van Israël. Hij zegt, al die volken, daar heb ik voor gezorgd. Ik heb ze allemaal een babysitter meegegeven. Maar dit is mijn erfdeel. Dat is mijn volk. En weet u, hoewel die Statenvertaling in Efeze 1 dus waarschijnlijk fout is, is het wel een prachtige gedachte. Wij zijn zijn erfdeel. Want wat toen voor Israël gold, en in zekere zin nog, want God heeft nog een heel bijzonder plan met dat volk, dat mogen wij nu vandaag zeggen, wij zijn zijn erfdeel. Alle volkeren hebben hun afgoden. En ook allerlei landen hebben dan hun ideologieën en geen letterlijke afgoden meer, maar ze behandelen die ideologieën ook als afgoden. Overal worden de afgoden gediend. Ook al hebben ze dan allemaal andere namen gekregen. Materialisme, communisme, noem ze maar op. Liberalisme, socialisme. En God zegt ook vandaag, jullie zijn mijn erfdeel. Jullie zijn helemaal van mij. Maar goed, dat nemen we een beetje kort, omdat het waarschijnlijk niet de betekenis is. Maar ik vond het toch mooi om het even te zeggen. Ik denk dat de betekenis is, wij krijgen een erfdeel. En dat ligt ook voor, en dat ligt de hand, want die gedachten vinden we in het Nieuwe Testament zo vaak. Je vindt in het Nieuwe Testament eigenlijk niet dat wij het erfdeel van God geworden zijn. Dan zou dit echt zo'n beetje de enige tekst zijn. Maar wat je heel vaak vindt is, wij hebben een erfenis gekregen. En dan begin ik met een tekst die lijkt te suggereren wat sommigen denken. Denken onze erfenis, dat is dat we naar de hemel gaan. Want er staat in 1 Petrus 1, in vers 4... dat daar in de hemel een erfenis voor ons ligt, klaar ligt. Onverwelkelijk, onvergankelijk erfenis. Die ligt daar klaar voor ons. Dus als je dat zo leest, dan denk je, ja, zie nou wel, hier staat het toch heel duidelijk. Daar ligt een erfdeel voor ons klaar in de hemel. Nou, punt 1, daar staat niet dat de hemel zelf ons erfdeel is. Maar dat die erfenis daar op ons ligt te wachten. En als u nou even doorleest, dan staat daar, die erfenis is daar weggelegd in de hemelen voor u, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Ah. Petrus heeft het in deze brief niet over de hemel als de verblijfplaats van de gelovigen. Hij heeft het steeds weer over de wederkomst, de verschijning, de openbaring van Christus. Dat zijn allemaal woorden voor dezelfde zaak. Christus staat te komen. En daar moeten gelovigen zich op voorbereiden. En als hij komt, dan heeft hij ook dat erfdeel voor ons. U ziet dat die erfenis wordt hier in verband gebracht met de wederkomst. En dus ook met de vestiging van zijn rijk. En hier is dat misschien nog niet zo duidelijk. Maar op zoveel plaatsen is het wel volkomen duidelijk. Er wacht in de hemel een erfenis op ons, maar dat is een erfenis in verband met het koninkrijk. Laat ik het u duidelijk maken met iets wat we in de Hebreeënbrief vinden. In de Hebreeënbrief wordt ook heel vaak over het koninkrijk gesproken. Hebreeën 2, het toekomstig aardrijk is aan de zoon des mensen onderworpen. Psalm 8, wat we straks gezongen hebben. En dan lees je dat ook zelfs de aartsvaders al uitgekeken hebben naar een hemels vaderland. En naar een hemelse stad. De stad die fundamenten heeft. Welks ontwerper en bouwmeester God is. Die stad in de Hebreeënbrief, dat is niet zonder meer de hemel, wat dat ook mogen betekenen. Het is de hoofdstad van dat koninkrijk dat straks zal komen. Als dat koninkrijk aanbreekt, is het een aards koninkrijk. Een koninkrijk op aarde. Maar met een hemelse hoofdstad. Als u mocht kiezen in dat koninkrijk, waar zou u willen wonen? Welk huis zou u toegewezen willen krijgen door de koning? Dan kan ik u zeggen, u krijgt het beste deel. Abraham heeft er al naar uitgezien, terwijl niemand hem over verteld had, die hemelse stad. Als het koninkrijk aanbreekt, kijk, je kunt het vergelijken ook met Israël. Straks zal dat koninkrijk in de hele wereld gevestigd worden, maar Israël zal wonen in zijn eigen land. En het land zal weer opnieuw verdeeld worden tussen de 12 stammen. Ezekiel 47. En elke stam zal zijn eigen erfdeel hebben. Zo hebben wij een erfdeel in het hemels vaderland. En dat kan niemand van ons afpakken. Dat betekent dus als dat koninkrijk straks op aarde gevestigd wordt, dan heeft het die betekenis waar we het de vorige keer over hadden. Maar ik ga u direct eentje bijnoemen. Dat is juist zo bijzonder. Dat is het nieuwe. Het heeft een betekenis naar deze wereld toe. En dat zal ik u straks vertellen, we zullen met Christus regeren. Dat is naar de wereld toe. Maar er is ook, om zo te zeggen, een binnenkant. En dat is het volk van God daar in het hemels erfdeel. In de eigen intimiteit van de koninklijke familie. U en ik behoren tot de koninklijke familie. U weet, onze koningin viert haar verjaardag altijd op 30 april. Ze komt zelfs dit jaar naar Apeldoorn, voor het geval dat u het nog niet wist. Maar op 31 januari is haar eigenlijke verjaardag en daar horen we nooit iets over. Dan is ze samen met haar gezin. Officieel zou je kunnen zeggen, alle leden van haar gezin, van haar huis, kinderen, kleinkinderen, dat zijn allemaal onderdanen van haar. Nou ja, zo praten we niet, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dus die zijn allemaal onderdanen die daar zitten. Maar zo zitten ze daar niet bij elkaar. Ze zitten daar niet onderdaantje te spelen, ze zijn het wel. Maar daar zijn ze kinderen en kleinkinderen van mama, van oma. Dat is de interne kant. Ze kunnen nooit vergeten dat zij de koningin is. Dat zie je, ze woont in een paleis, ze wordt bediend aan alle kanten. Je nooit vergeet dat ze de koningin is. Maar zij zijn de koninklijke familie. Als wij straks dat in dat hemelse vaderland aankomen, met die hemelse hoofdstad, dat hemelse Jeruzalem, dan zullen wij met Christus regeren. We zullen mede-erfgenamen zijn van de hele wereld. Daar ga ik het straks even wat nader over hebben, maar eerst, wij hebben daar ons eigen deel met Christus. Dat is de bijzondere betekenis van wat we lezen in Johannes 14 over het vaderhuis. Dat vaderhuis wordt vaak niet goed begrepen. Dat woord uit huis van mijn vader komt al voor in hoofdstuk 2 en daar zie je dat het de tempel is. Hij noemt de tempel, daar noemt de Heer Jezus, noemt die tempel het huis van mijn vader. Jullie hebben daar een rovershol van gemaakt, van het huis van mijn vader. Nou, en de tweede keer in het Nieuwe Testament komt die uitdrukking voor Johannes 14. Nou, dat moet verband zijn, dat kan niet anders. Dat huis van zijn vader, dat is als het ware de tempel. Zoals er een tempel op een tempel aarde in Jeruzalem was, zo is er een tempel in de hemel. Het boek Openbaring noemt die tempel in de hemel. En wat zijn wij daar? Wat zijn wij daar in het vaderhuis? Als je het boek Ezechiël leest over die nieuwe tempel die er straks komt in Jeruzalem, dan zie je daar waren een heleboel, als een voorhof met allemaal priestervertrekken. In 3 verdiepingen boven elkaar. 40 jaar geleden heb ik daar een preek over gehoord, vanaf deze plek. En dat zit nog helemaal in mijn gegrift. Het is oude kost wat ik hier breng, maar u hebt het toch niet gehoord. Maar dat is geweldig, die 3 verdiepingen. En dat zijn allemaal priestervertrekken. En dat is niet zoals een moderne flat waar ze allemaal een eigen voordeur hebben. Je moet allemaal door elkaars kamer heen om bij je eigen kamer uit te komen. Het zijn allemaal verbindingen tussen die kamers, maar geen aparte ingang. Die priesters, als ze dienst deden in Jeruzalem, dan kwamen ze daar en dan hadden ze daar die tijdelijke plekken. En zo zegt de Heer Jezus ook, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, dat zijn die priestervertrekken. En er is er voor ons allemaal eentje klaargemaakt. Uw naam staat er al op. Of het uw nieuwe naam is of uw oude naam, dat weet ik niet. Maar uw naam staat er in elk geval op. En straks weet u uw nieuwe naam, dus dat is helemaal geen punt. En is helemaal ingericht voor u. Maar denk erom, u bent daar als priester. U moet zich voorstellen, de dagen van koning Salomo. Hij is de grote vredevorst. Waarschijnlijk betekent zijn naam dat ook. Van Shalom, vrede. De grote vredevorst. Hij regeerde van de beek van Egypte tot aan de Eufraat. In Mesopotamië. En het was vrede en gerechtigheid. Er is geen periode in de hele Oud-Testamentische geschiedenis die een mooiere afspiegeling geeft van dat koninkrijk zoals het straks onder de Messias zal bestaan. En de Salomo regeerde over dat hele koninkrijk. Maar er was ook een binnenkant. Dat was de intimiteit van de gemeenschap met God. Van die priesters daar in die tempel, in hun eigen woningen. Die bemoeiden zich niet met die regering. Die waren daar om samen met de koning, want hij was koning priester, samen met de koning God groot te maken. Als we straks in de hemel zullen zijn, dan zal het zijn als priesters in het vaderhuis. Om daar heel intiem met vader te zijn. En met de zoon te zijn. En met de Heilige Geest te zijn. Het is nooit los te maken van het koninkrijk. Want die koning priester Salomo is de vredevorst. En straks zullen we zien, we zullen inmiddels met hem regeren. Dat deden die priesters nog niet eens. Maar wij zullen ook nog mede regeerders zijn. Dus we hebben een dubbele taak. We hebben een binnenkant taak. Dat is als koninklijke familie. Als priesterlijke familie. Salomo in zekere zin als de koning priester aan het hoofd. En wij allemaal om samen met hem te genieten van de tegenwoordigheid van God die woont in zijn huis. En wij hebben daar allemaal onze eigen woning. Dat hoort ook bij het erfdeel. Straks een eigen woning om als priester tot in eeuwigheid de koning te vereren. Dat is wat de schrift ons laat zien. Er is een hemels vaderland. Er is een hemelse stad. En er is een hemelse tempel. Er zal ook een aardse tempel zijn en een aardse stad. Daar doe ik niks vanaf, maar daar hebben we het vanavond niet over. Als u kijkt naar Matteüs 25, dan ziet u dat daar die schapen en de bokken voor de rechter, de koning worden geplaatst. De zoon des mensen, die zal komen in heerlijkheid. Hij zit op zijn troon, de troon van zijn heerlijkheid. En dan worden al die mensen voor hem geplaatst. En wat staat er van de schapen? Dat zijn degenen die hem trouw gediend hebben. Er staat niet, jullie mogen de hemel binnengaan. Maar er staat, komt gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk, dat u bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Zij erven het koninkrijk. In Jacobus 2 staat van de armen in onze samenkomst, waar je misschien een beetje op neerkijkt, omdat ze er niet zo keurig uitzien als wij. Daar staat, bedenk, als ze God liefhebben, zijn zij ook erfgenamen in het koninkrijk. Zij horen er even goed bij. En het mooiste vind ik Kolossen 1 vers 12 en 13. Wij zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. En weer denk je, dat betekent gewoon naar de hemel gaan. Maar het volgende vers laat zien, kijk, wij zijn namelijk gered uit de macht van de duisternis, dat is het contrast met het licht, en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Er is een erfdeel in het licht, dat is in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat erfdeel, daar kan niemand aankomen. Wij staan in het testament geschreven. Dat testament is verzegeld met het bloed van de Heer Jezus. Wie in dat testament begunstigd is, die krijgt zijn erfdeel. Als een of andere rijke oom overleden is, dan moet je dan maar afwachten of jij als neefje of nichtje bedacht bent in dat testament. Stel je voor dat hij zelf geen kinderen heeft, dan weet je dat niet zeker. Als het je ouder, vader of moeder is, ja goed, dan kunnen ze je niet onterven. Maar er zijn heel veel gevallen waar mensen grotelijks nieuwsgierig naar de notaris gaan. Zou er voor mij wat in zitten? Hoeveel? Hoe mooi zal mijn erfdeel zijn? U staat in het testament, kan ik u verzekeren. Als u de Heer Jezus kent, als uw verlosser en Heer, dan staat u in het testament. Want inderdaad, hij kan u niet onterven, al zou hij willen, maar dat wil hij niet. U bent zijn eigen vlees en bloed, geestelijk gesproken. U bent zijn eigen kind. Paulus zegt in de Galaten 4, als we zonen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En in Romeinen 8, als we kinderen zijn, dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Jezus Christus. In dat vaderhuis is zoveel plek. Meneer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Het is nog maar de vraag of hij daar aan zijn hemelvaart denkt. Misschien denkt hij wel aan zijn kruis. Misschien heeft hij al lang plaats voor ons bereid. Misschien staat uw priesterwoning al lang klaar, gemeubileerd en wel. Uw naam staat al op de deur. Alleen het is nog niet de tijd om onze intrek daar te nemen. Om allerlei redenen, die liggen in de hand van de Vader. Maar uw erfdeel ligt al helemaal voor u klaar. De kussens zijn al opgeschud. Alles is gereed. Alleen de tijd om te komen is er nog niet. U staat in het testament. Want u bent een deel van de koninklijke familie. U bent een deel van de priesterlijke familie. Als u zich afvraagt wat we daar in de hemel allemaal gaan doen. Ik heb eens een artikel geschreven over 12 dingen die ik in de Bijbel gevonden had die we er allemaal gaan doen. Maar het allerbelangrijkste, of althans een van de allerbelangrijkste dingen, is priesterlijke aanbidding. Tot in eeuwigheid offeranden van lof en dank. Dat is het hemelse erfdeel. De Bijbel is er ook heel duidelijk over wie er niet komen. Dat is heel merkwaardig. Vrij veel plaatsen. Om met het meest voor de hand liggende te beginnen. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. 1 Korinthe 15. Dat wil zeggen, in deze plunje kun je er niet terecht. Er is alleen plek voor mensen met een opstandingslichaam. Sommige mensen zijn heel tevreden met hun lichaam en anderen helemaal niet. Wat het ook is, met dit lichaam gaat het niet. Wij zullen eerst onsterfelijkheid en onvergankelijkheid moeten aandoen. En dit vergankelijke moet verslonden worden tot de overwinning. Alleen met een opstandingslichaam ga je daar binnen. Je gaat daar dus ook niet binnen met een ontlichaamde ziel. Je leest wel eens van die advertentie dat deze of geen naar het vaderhuis is gegaan. In sommige kranten is dat heel wat geweldig, want heel veel mensen durven zo eens niet eens op te schrijven. Maar als het dat er wel staat, dan denk je nou gelukkig, ze zijn overtuigd dat hij behouden is. Alleen, spijt me voor de mededeling, ze zijn helemaal niet in het vaderhuis. Ze zijn in het paradijs, dat is ook fantastisch. Maar het vaderhuis, daar gaan we binnen met het opstandingslichaam. En daarvan staat dat de Heer Jezus heel persoonlijk komt om ons te halen en daar binnen te brengen. Als iemand sterft, komt de Heer Jezus ons niet halen. Dan stuurt hij zijn engelen voor. Vind je in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Als hij persoonlijk komt, dan zullen we met het opstandingslichaam het vaderhuis binnengaan. Er is nog een belangrijk iets. We lezen ook meermalen, veel vaker eigenlijk, nog in 1 Korinther 6. In Galaten 5. In Efeze 5. Wat voor mensen die erfenis niet ontvangen. Geen erfdeel krijgen in het Koninkrijk Gods. En daar staat niet mensen die onwedergeboren zijn. Dat is natuurlijk sowieso het geval, daar gaat het niet om. Maar die formulering wordt niet gekozen. Daar worden een aantal boosdoeners opgezond. In 1 Korinthe 6 vers 11, daaromtrent vindt u een hele opsomming van dat soort boosdoeners. In Efeze 5 vers 5, Galaten 5, een hele rij. En ik vind dat altijd heel frappant. Het is natuurlijk heel makkelijk om de mensen onder te verdelen in wedergeborenen en niet-wedergeborenen. En zoals God ernaar kijkt, komt het daar overal op neer. Alleen wij kunnen dat onderscheid niet maken. Wij kunnen niet in de harten van mensen kijken. Maar we weten wel één ding. Als iemand bij me zou komen en zou zeggen, ja, ik ben wel een boosdoener. Maar ik ga toch naar de hemel, want ik heb in de Heer Jezus geloofd. Dan zou ik zeggen, sorry vriend, en dan zou ik deze teksten voorlezen. Dan zou ik zeggen, zulke mensen als jij, zulke boosdoeners, rovers, overspelers, leugenaars, enzovoort. Die hele rij, hebzuchtigen, dat is een helemaal een moeilijke. Heel veel mensen willen wel accepteren dat overspelers er niet komen. Maar dat hebzuchtigen er ook niet komen, hebben ze heel wat meer mee. Ik heb meer moeite mee. Ik heb al heel wat keren gehoord dat mensen om morele immoraliteit onder tucht werden gesteld. Hoe vaak hebt u meegemaakt dat mensen wegens hebzucht onder tucht werden gesteld? Hebben u dat wel eens gehoord? Maar er staat er ook bij, in Efeze 5 vers 5. Afgodendienaars. Dat hele rijtje wordt daar opgezond. Er wordt niet gesproken over wedergeboren, niet wedergeboren. Want mensen kunnen wel zeggen dat ze wedergeboren zijn. Maar als ze leven als een boosdoener, dan hou je ze die plaatsen voor. Gods hemelse stad met die hemelse tempel is het heiligste van het heiligste. Het Oude Testament wist, wie mag bij u wonen op die heilige berg? En maar op Psalm 15 wordt een hele opsomming gegeven. Wie bij God mag wonen? Jesaja 33, precies hetzelfde. Een hele opsomming wie er bij God mag wonen. Lieve mensen, laten we daar ernst mee maken. Maak jezelf nooit wijs. Ik kom er wel, want ik heb toen ik 7 jaar was mijn hartje aan de Heer Jezus gegeven. Nee, als je leeft als een boosdoener, onthoud dan wat deze teksten zeggen. Voor boosdoeners is geen plek in het Koninkrijk van God. Maar voor mensen die met hun boosheden naar de Heer Jezus zijn gegaan, die hun zonde aan God beleden hebben, wier hart is rein gewassen door het bloed van Christus, dat is een andere zaak. En wie je geloof ook vrucht draagt. Gelaten zegt zo mooi, niet alleen maar geloof, dat was het hele probleem met Luther. Rechtvaardig door geloof alleen, ja, maar dan wel Bijbels geloof, hè. Geloof, zoals Galaten 5 zegt, dat in liefde werkt. Een geloof dat vrucht draagt, zegt Jacobus 2. Als iemand zegt dat hij gelooft en hij leeft als een boosdoener, nooit accepteren. Nooit accepteren. Wij mogen van elkaar accepteren alleen maar geloof dat door liefde werkt. Geloof dat vrucht draagt. Geloof zonder vrucht is geen geloof. Is geen geloof. Maar geloof dat zich helemaal met huid en haar in de armen van God werpt en hem vertrouwt voor je eeuwig behoudenis. Zulke mensen komen in het testament. En eens gaat het testament open en dan roept hij ons allemaal bij zich in die hemelse stad. waar Abraham al weet van had. Nou, derde en het laatste punt. Kijk, zolang het gaat over wij zullen de hemel beërven, wij zullen het koninkrijk beërven, wij zullen een heerlijk deel hebben daar als priesters in het koninkrijk van God. Wij zullen genieten van alle zegeningen die daar voor ons klaar liggen. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. En de meeste plaatsen over het erfdeel spreken ook in die geest. Dan komt nooit aan de orde dat we ook met Christus regeren. Want dat is het derde punt. Kom dan maar even terug bij die priesters. Die priesters zullen God aanbidden in de tempel. Die hebben een heel bijzondere positie. Ze staan heel dicht bij de koning. Maar het zijn geen regerers. Het zijn priesters. U en ik zijn priesters en koningen. Wij zijn priesters, een koninklijk priesterdom, zegt 1 Petrus 2 vers 9. Wij zijn, zegt Openbaring 1 en Openbaring 5, wij zijn gemaakt tot een koninkrijk. Nou, dan zou je nog kunnen denken dat wij onderdanen zijn in die koning, in dat koninkrijk. Maar nee, verderop in dat boek blijkt, met name in Openbaring 20... zij leefden en regeerden met Christus de 1000 jaren. En in Openbaring 22 vers 3, ze regeerden met hem tot in alle eeuwigheid. En dat woord voor regeren, regeren komt van rex, koning in het Latijn. En dat is ook wat daar in het Grieks staat. Het is daar als koning regeren. Ik ben dat NBG dat er ook bij zegt, als koning heersen of regeren. Wij zullen met Christus regeren. Lieve mensen, dat is het derde en een heel rijk punt. Dat wij het koninkrijk beërven, hoeft helemaal niet in te houden dat wij met Christus regeren. En dat is precies wat gebeurt. Dit gaat daar nog weer bovenuit. Of laat ik zeggen, het is een ander aspect. Daar is de binnenkant aspect. Misschien is dat eigenlijk nog wel groter dan dit laatste punt. Maar dit laatste punt moet ook genoemd worden. Als Christus het hoofd zal zijn onder wiens voeten alle dingen in de hemel en op de aarde zullen worden samengevat, dan zult u mede-erfgenaam zijn. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Daar staat het tenminste heel duidelijk. En als u dat leest in Openbaring 8, dan wordt er even verder gesproken, direct erachteraan, over de schepping die in barensnood is. En die schepping wacht totdat ze vernield zal worden. En daar staat bij, ze wachten op de openbaring van de Zonen Gods. Eigenlijk betekent dat, ze wacht erop dat haar koningen die eens over haar zullen regeren, aan het licht zullen treden, openbaar zullen worden. Ik heb altijd gedacht dat dat alleen sloeg op het Vrederijk. En eigenlijk denk ik dat nog. Maar de laatste tijd ben ik in aanraking gekomen met een uitleg die dat ook toepast op onze tijd. En ik leg dat niet zomaar naast me neer. Deze schepping, deze wereld, wacht daarop dat de zonen van God nou eens uit hun schuilhoeken tevoorschijn komen, uit al hun knusse gemeentetjes waar ze het zo goed hebben met elkaar, terwijl ze in deze wereld totaal irrelevant zijn. De schepping wacht erop dat de kinderen Gods openbaar worden. Dat vond ik een heel bijzondere gedachte. Wij zullen de schepping beërven. Wij zullen de aarde beërven. Ik noemde al Matthäus 5 vers 5. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. In Romeinen 4 staat van Abraham. Hij was een erfgenaam van de wereld. En wij zijn met hem in dat gezelschap van mensen die met Christus samen de wereld zullen beërven. We krijgen niet alleen maar een erfdeel in het vaderhuis. Maar we zullen een erfdeel krijgen. Beter gezegd, een mederegentschap in deze wereld. En weet u waarom ik dat zo belangrijk vind? Vroeger was ik daar altijd heel passief in. Ik heb u al eerder verteld, hè, van dat stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. Stil maar wacht maar, dat was ook een beetje de houding. Zo zijn we ook hier een beetje opgevoed. Nu is het niet regeren met Christus, nu is het alleen maar lijden en met Christus, en daar zit veel in. En straks is het regeren met Christus, daar zit ook veel in. En dan ga ik u een andere kant. Deze kant is goed, maar er is ook een andere kant. Wij zijn allemaal geneigd vanuit onze theologie eenzijdig één kant te belichten. En zijn we blij dat we dat ontdekt hebben. Dus extra dik wordt dat onderstreept. En waar is die andere kant gebleven? Die valt tussen wal en schip. Dat doen we allemaal. Het is alleen fijn als je het zelf door hebt. Dan kun je er wat aan doen. Er zijn een aantal punten waar ik het waarschijnlijk nog niet door heb. Dat zal ik misschien pas bij de rechterstoel horen. Maar ik zou het wel fijn vinden als ik het nu op aarde al mocht horen. Dan kon mijn theologie steeds gebalanceerder worden. Nou, zo is het hier ook. Ik zal u een voorbeeld geven. Als wij straks met Christus regeren, waar regeren we dan over? Over deze wereld. Het is een beetje moeilijk. Het is een beetje over wat voor mensen zullen we regeren. Dat laat ik gewoon lekker liggen. Maar één ding weet ik wel waar we over zullen regeren. Dat staat namelijk in 1 Korinthe 6. Weet u niet dat jullie de wereld zullen oordelen? En dat jullie zelfs engelen zullen oordelen? Nou, dat moet er dan vast deugnieten onder de engelen zijn, want over goede engelen oordelen, weet ik niet. Het kan zijn dat oordelen dat betekent regeren en dat de goede engelen dus als dienende geest ons ter beschikking zullen staan. Maar het zou ook letterlijk kunnen betekenen dat we met Christus oordeel zullen uitspreken over boze engelen. Hé, hey, dat is wat. En dan denk ik aan die tekst in Romeinen 16, waar Paulus zegt, God zal spoedig de Satan onder jullie voeten verpletteren. Wonderlijke beeldspraak. God verplettert, maar hij doet het onder onze voeten. Dus hij verplettert als het ware door onze voeten heen. Hij doet het werk en wij mogen trappelen. Want de Satan is natuurlijk wel heel machtig. En toch zegt Paulus dat zo. Hij zal de Satan onder jullie voeten verpletteren. We zullen autoriteit mogen nemen over die geestelijke machten. En in Lucas 10 zegt de Heer Jezus, als ze trots terugkomen, dankbaar als u liever wil, dat ze dat mooie werk hebben mogen doen. Ze hebben zelfs demonen uitgedreven. In Lucas 10, dan zegt de Heer Jezus, ik heb u de macht gegeven. Volmacht, autoriteit, bevoegdheid. Op slangen en schorpioenen te treden. En over alle kracht van de vijand. En niets zal u enige schade toebrengen. Toen dat tot mij doordrong, was het afgelopen met het stil maar, wacht maar. Want toen realiseerde ik, het is helemaal niet de kwestie van afwachten. Afwachten totdat de koning komt. En dan gaan we trappelen met hem. Dan gaan we de Satan verpletteren. Maar hier staat dat hij Jezus zegt, ik heb jullie autoriteit gegeven om de Satan, om die slangen en schorpioenen, dat zijn die geestelijke machten, nu al om daar autoriteit over te nemen. In Galaten 4 zie je dat ook. Als je het eenmaal gaat zien, dan zie je het overal. In Galaten 4 zie je het ook. Jullie zijn geen zonen, jullie zijn erfgenamen. Neem eens wat vierdere houding aan. Prins Willem-Alexander is de erfgenaam van het koningschap. Dat betekent dat hij nu al daarbij een passende houding dient aan te nemen. Hij zit nu op Antarctica in zijn spijkerbroek. Dat zien we graag door de vingers. Maar in het algemeen behoort hij zich toch in Nederland koninklijk te gedragen. Hij leeft al in het licht van de positie die hij binnen afzienbare tijd zal innemen. Zo is het met ons ook. We zijn een koninklijk priesterschap. En Paulus spreekt, nou dat is niet Paulus misschien, maar in Hebreeën 6 wordt gesproken over de krachten van de toekomende eeuw. Als realiteit, nu. Mede erfgenamen met Christus, dat betekent dat de Heer Jezus zegt, luister eens, die kracht van de toekomende eeuw, die zal jullie straks in volle rijkdom bezitten. Maar die hebben jullie nu al. Vanmorgen heb ik gepreekt over Handelingen 1, waar de Heer Jezus zegt, jullie moeten wachten, jullie mogen niks doen. Ze mochten niks doen. Ze waren bekeerd, ze waren wederom geboren, ze hadden alles, maar ze mochten niks doen. Want die wedergeboorte en die bekering waren niet genoeg voor het werk waarvoor ze geroepen waren. Als dat dus alle christenen gingen begrijpen. Was niet genoeg. Waar moesten ze dan op wachten? Ze moesten wachten tot ze bekleed zouden worden met kracht uit de hoge. Dat is belangrijk. We kwamen tot jullie, zegt Paulus in 1 Korinthe 2, niet met woorden alleen, maar met kracht. En hij zegt hetzelfde aan de Thessalonicenzen in 1 Thessalonicenzen 1. Niet woorden alleen, maar kracht. Dat is de kracht van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt tegen de discipelen, ik heb jullie volmacht gegeven over die geestelijke macht. Nu al. Het zit allemaal in je pakket. We hebben allemaal bij onze bekering een kerstpakket gekregen. Een fantastische doos. Daar zit het allemaal in. Gisteren hoorde ik die beeldspraak van die doos. Er zijn mensen die zeggen, oh jongen, die kan in tongen spreken. Dat zit in jouw doos. Alleen je hebt het er nooit uitgepakt. Het zit er al in, je kunt het al lang. Alleen je hebt je mond nog nooit open gedaan. Profiteren. Kijk op tegen mensen die dat kunnen. Of misschien hebt u er helemaal geen zin in. Dat kan ook nog zijn. Dan wil u dat pakje niet eens uitpakken. Maar het zit wel in uw doos. Het zit er gewoon in. Autoriteit nemen. Neem bijvoorbeeld de zieken. We bidden voor de zieken. Heer, wilt u. De Heer zegt, hou nou eens op met dat wilt u. Want ik wil wel, dat is het punt niet. Hij heeft gezegd dat hij wil.
Wat hij tegen zegt is, neem nou eens autoriteit. Jullie zijn mede-erfgenaam. Jullie gaan regeren over de hele wereld. Jullie gaan regeren over de geestelijke machten. Maar die autoriteit heb je nu al. Ik heb je volmacht gegeven. Jullie leggen het bij mij neer. Heer, wilt u dit, wilt u dat? Jullie leggen het bij mij neer. Maar ik gaf jullie volmacht om op te treden. Matthäus, in Markus 16, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Hou op met dat zielige gedoe. Ik gaf jullie volmacht om, en neem die autoriteit. Neem de autoriteit over de demonische machten waar je ze mee in aanraking komt. Neem autoriteit over de ziekten, want ik gaf jullie volmacht daarvoor. Het is allemaal maar gebrekkig. En niet alle ziekten zullen genezen, maar we hebben wel de volmacht gekregen. En we gebruiken hem niet eens. Het zit in je pakket. Doe het er zo, er zitten allemaal nog pakjes in die je helemaal niet uitgepakt hebt. Touwtjes zitten er nog omheen. We hebben het allemaal gekregen. Hij zegt, ik heb je volmacht gegeven. Het is niet alleen maar stil, maar wacht, maar van straks. Ik heb jullie volmacht gegeven over slangen en schorpioenen te treden. Dit is zo'n geweldige realiteit. Weet u, dat is het leven als erfgenaam nu. Luister, we hebben nog niet alles. We hebben nog dit oude lichaam. We kunnen zo niet eens het hemelse erfenis binnentreden. Maar dat komt vanzelf goed. Als hij komt, zal hij ons lichaam veranderen. Kunnen we zo naar binnen. Maar de waardigheid van erfgenaam hebt u al. Als erfgenaam zult u straks met Christus regeren over deze volken. Nou, ik ambieer helemaal geen politiek ambt. Ik moet er niet aan denken. Als ik zie hoe mijn goede vrienden in de ChristenUnie het daar zwaar hebben, als kleinste partij en constant schipperen tussen het goede en het kwade, tussen het licht en de duisternis, ik benijd ze niet. Ik zeg niet dat ze het fout doen, ik zeg alleen dat ik ze niet benijd. Zij moeten met het kleine beetje invloed dat ze heeft proberen zoveel mogelijk, dat ze hebben, zoveel mogelijk proberen te doen. Maar ik zal u vertellen, u hebt geen kleine invloed. U hebt volmacht gekregen om op slangen en schorpioenen te treden. De Satan zal spoedig, God zal spoedig de Satan onder uw voeten verpletteren. Leef als een erfgenaam. Leef als een erfgenaam. Je hebt nu al zoveel volmachten ontvangen. Gedraag je niet als een slaaf. Een slaaf die dit niet mag en dat niet mag. Ik hoorde pas geleden, wie vertelde me dat? Een interview met de dochter van Billy Graham. Een televisie-interview. En iemand vroeg haar, maar ja, jullie als christen, jullie mogen dit niet, jullie mogen dat niet, jullie mogen dat niet. En toen zei ze, ja, wij mogen alles. Alles is geoorloofd, staat er in de Bijbel. We hebben geen wet, alles mag. Dit is even moeilijk voor de reformatorische christen onder u. Verdraag mij, verdraag enigszins, ik heb het trouwens zelf niet gezegd, dat was de dochter van Billy Graham. Maar wat zei ze toen? Toen zei die interviewer, ja, maar als u nou in bed zou kruipen met een andere man dan waarmee u getrouwd bent, dat mag toch niet? Jawel, zegt ze, dat mag ook, alles mag. Alleen, ik wil dat niet meer. Hier van binnen is iets veranderd. Ik heb een nieuwe natuur gekregen. Als die zondige natuur in zit, dan zet God er allemaal hekjes omheen. Allemaal hekjes. Van dit mag niet, dat mag niet. Hij probeert het nog zoveel mogelijk in toom te houden. Hè? Het barst hier van al die boze neigingen en zo. God plaatst al die hekjes om te zorgen dat die neigingen tenminste niet al te veel uit de band schieten. En wat deed God toen? Toch gaf hij mij een nieuwe natuur. En nou wil ik die dingen niet eens meer. Ja, die zondige natuur zit er ook nog. Maar door de kracht van de Heilige Geest heeft die zondige natuur geen macht meer over ons. Heb je het weer? Kracht en volmacht. Die twee centrale begrippen. U hebt de kracht al, die hoort bij dat komende erfgenaamschap. Gaan we het de volgende keer over hebben als we het over de Heilige Geest gaan hebben. En u hebt de volmacht, dat is niet hetzelfde. Kracht betekent u kunt het. Volmacht betekent u mag het. Moet even zakken. Volmacht betekent bevoegdheid. Je mag dus tegen een demon zeggen, ga uit in de naam van de Heer Jezus. Dat is geen opschepperij, dat is geen stoerderigheid. Ja, die zonen van Skeva deden het ook, maar die hadden geen volmacht. U wel, het zit in uw pakket. Doe maar open, u hebt het nog niet uitgepakt, maar het zit erin. Die volmacht hebt u. En hebt u ook de kracht? Ja, natuurlijk. Want de kracht van de Heilige Geest is over u gekomen op de Pinksterdag. En toen u tot geloof kwam, kwam de persoon van de Heilige Geest in u wonen. Maar de kracht van de Geest kwam ook over u. Maar misschien hebt u daar nog weinig over gehoord. En daarom leeft u er nog niet echt uit. Maar dat zit allemaal in uw pakket. U moet het alleen nog uitpakken. U hebt het allemaal gekregen. Wij zijn zo rijk. Ik kan er soms wel van janken, als ik sommige mensen hoor praten over arme zondaren tot aan onze dood. Ze hebben er nog niks aan. Het enige wat ze eruit gehaald hebben, dat zat ook bovenin, dat was vergeving van zonden. En voor de rest hebben ze niet in het pakket durven kijken. En het zit zo vol. Maar ook een heleboel van ons die een stuk verder zit, die hebben ook nog nooit tot aan de bodem gegraven. Macht, volmacht en kracht. Waarom? U bent een erfgenaam. Ja, maar de erfenis hebben we toch nog niet gekregen. Maar je hebt al zoveel voorschotten van gekregen. Doe je kin eens wat verder omhoog. Kijk niet zo droevig. Je mag je kin 4 opheffen. Je mag rondkijken hier in Apeldoorn. En je bent wel eens daar niet de burgemeester. Je bent zelfs geen wethouder. Maar jij mag weten, wij zijn de erfgenamen hier van de hele hap. De hele boel. Wij zijn erfgenamen van de hele wereld. Kijk door uw kijkertje naar Jupiter. En naar Mars en Saturnus. En u weet, wij zijn erfgenamen van die hele boel. Alles. Hemel en aarde zijn aan de voeten van Christus gelegd. En u bent mede erfgenaam. U zult met hem moeten regeren. En dan moet u nou niet zo zielig doen, want de kracht en de volmacht die erbij horen, hebt u nu al. Ga staan in die kracht. Neem autoriteit over de machten van het kwaad. Niet in eigen kracht. Dat zou het domste zijn wat u kon doen. Maar wees u bewust van de kracht van de Heilige Geest. En als u die kracht niet kent en niet ervaart, stel u ervoor open. Nou ja, dit is al de preek van de volgende keer, dus ik moet nou langzamerhand ophouden. Maar ja, dat is over 4 weken, dan weet toch niemand dat meer. Maar die kracht hebt u wel. En die volmacht hebt u wel. U heeft het allemaal. Geniet ervan, lieve mensen. Er is een heerlijke erfenis die op je wacht. Maar dat heb je wel eens met erfenissen. Soms krijg je een voorschot. En die voorschot. Kijk, daarom staat ook, nou dat is dat laatste wat ik zeg, want dan ga ik helemaal de volgende preek houden. Daarom staat er ook dat die geest, die heilige geest van de belofte, het onderpand is van onze erfenis. Ja, dat hoort eigenlijk toch een beetje bij vanavond. Het onderpand betekent, de erfenis komt nog. Maar een van de mooiste dingen van de erfenis, die hebt u nu al. Dat is de heilige geest. Hoe meer mensen praten over arme zondaargeloof, hoe meer mensen praten over, ja, we kunnen dit niet en we zijn niet, en we zijn zo zwak en we zijn zo nietig en ik ellendig mens, des te minder wordt daar gepraat over de Heilige Geest. Let maar op, dat is een ijzeren natuurwet. Want door de Heilige Geest hebben we wel die kracht en die volmacht. Het is het onderpand, het is het voorschot. Het voorschot op de volle erfenis. Geniet ervan en maak er gebruik van. Doe de kinders een beetje vierder omhoog. U hebt op uw hoofd de helm des heils. Gedraag u wat koninklijker. En zeg ik ook tegen mezelf. Een beetje vorstelijker. En weet, we zullen straks hier over al de wereld regeren. We zullen over engelen regeren. Slangen en schorpioenen zullen we onder onze voeten vertrappen. En neem nu al autoriteit. In de naam van Christus. In zijn naam. Los van hem zijn we niets. In zijn naam. Neem autoriteit. Over al de machten die uw erfdeel in de weg staan. God zegen u. En versterk u daarin. Ik wil heel graag voor u bidden en voor mezelf. Dat we meer gaan ontstaan in onze rechten als erfgenamen. Laten we samen bidden. Heer onze God, onze Vader. We moeten voor u belijden dat we nog maar zo weinig in dat geschenkpakket hebben gekeken. Heer, we zijn als mensen die van u een dure obligatie hebben gekregen en we hebben hem ingelijst en aan de muur gehangen, want we weten niet wat we ermee moeten beginnen. We zijn steenrijk en we weten het niet. We praten maar over onze armoe en het is een klap in uw gezicht, want u hebt ons zo rijk gemaakt. Heer God, in feite als we erover nadenken, als we de praktische consequenties zien, is het een heel ernstig onderwerp. Wij zijn erfgenamen en we leven niet in het licht daarvan. We zullen regeren over engelen en over de werelden en over volkeren. En we leven niet in het licht daarvan. We maken ons zo klein. En van onszelf zijn we dat ook, maar we willen onszelf zien zoals u ons ziet, in Christus. Met alle volmacht die erbij hoort. Met alle kracht die erbij hoort. De discipelen vroegen het, gaat u nu het koninkrijk herstellen? En toen zei u, nee, dat komt nog wel. Maar intussen krijgen jullie iets dat minstens zo mooi is. De kracht van de Heilige Geest zal over jullie komen. Vader, hier zijn we. Geef ons meer van uw geest. U bent een goede vader. En als wij u bidden om uw geest, dan gaat u het ook doen. Want dat hebt u beloofd. Dat u de Heilige Geest zult schenken aan hen die u daarom bidden. Hier zijn we, Heer. Leer ons te zien hoe rijk we zijn. En welke autoriteit u ons gegeven hebt. Om autoriteit te nemen over het zondige vlees in onszelf. En als de zonde weer de kop opsteekt, te zeggen, in je hoek jij. Weg, ik sta onder het gezag van een ander. Onder het gezag en de kracht van Christus. De kracht van de Heilige Geest. Laten we zo mogen omgaan met elke geestelijke macht die tegenover ons komt te staan. En die veel sterker is dan wij als we los zijn van u. Maar als met u, Heer, kunnen we autoriteit nemen over elke geestelijke macht. Er zal geen geestelijke macht voor de uwe stand kunnen houden als wij maar staan in die kracht. Help ons, Heer, om het te ontdekken, alles wat in dat pakket zit. Al die rijke dingen die u ons gegeven hebt en waar we zo weinig gebruik van gebruiken. Heer, help ons om erover na te denken. Ook als er dingen zijn die nieuw zijn voor ons of die we nog nooit in dit licht gezien hebben. Laten we dan maar als de Bereërs het toetsen aan uw woord, Heer. Maar bewaar ons ervoor dat we ons weer met een Jantje van Leiden van afmaken. Door de intellectuele bezwaren, waardoor we weer terugvallen in onze oude situatie van geestelijke armoe. Heer, help ons onze rijkdommen te veroveren. Onze erfenis ons nu al eigen te maken. Ook al komt de volheid straks, we hebben het onderpand, het voorschot. Heer, help ons om in de kracht van uw geest te leven en autoriteit te nemen over alles wat tegenover u staat. Heer, zegen ons daarin. Werk door in onze hart, Heer, dat het niet vervliegt zo gauw we buiten zijn. Laat het mogen doorwerken. Laten we ermee aan het werk mogen gaan. Schenk ons daarvoor uw kracht en uw genade. Bewaar ons dicht bij u. Verheerlijk uw naam in ieder van ons.